Link. Atlas. Mirjam de Winter en Pieter Hilhorst.
Welkom terug bij het derde uur van Atlas. Met straks expeditie Atlas vanaf een vulkaan in Midden-Amerika. Maar eerst Kopenhagen. De afgelopen weken hebben we veel aandacht besteed aan de klimaattop in Kopenhagen, die nu jammerlijk mislukt lijkt. Vandaag maken we de balans op.
Want hoe kan het dat de 192 wereldleiders niet in staat zijn gebleken de hooggespannen verwachtingen rond die top waar te maken? Waar ging het nou precies mis en hoe nu verder? En zijn er misschien toch ook nog lichtpuntjes? We spreken erover met Helene de Koning van het Energiecentrum Nederland en met Lisbeth van Tongeren, en zij is directeur van Greenpeace. En nou ja, door de sneeuw konden jullie niet naar deze studio's komen, maar zitten jullie in de Smet-studio's in Amsterdam. Allebei welkom.
Ja, goedenavond.
Is het goedenavond.
Warm en gezellig daar?
Ja hoor.
Oké. Jullie zijn allebei net terug uit Kopenhagen. Hoe was de sfeer in de trein terug, Lisbeth van Tongeren?
Ik ben met een vliegtuig teruggekomen op vrijdagavond. Oh. Omdat ik op de B-lijst stond bij Pauw en Witteman. En dat leek ons belangrijk genoeg. Maar helaas vond men de mening van Pronk belangrijker dan de mening van een van de grote milieuorganisaties.
Dus voor niks teruggekomen en nog wel met het vliegtuig. En uiteindelijk hier komen en toen waren jullie niet aan de beurt.
Maar bij Atlas zijn jullie welkom.
Kijk.
Gaat het ook voor Helene de Koning of is die wel teruggekomen met de trein?
Ik kwam wel terug met de trein, ja. De sfeer was een beetje bedrukt. Iedereen was volgens mij een beetje opgelucht dat het voorbij was. En dat die lange nacht er echt op zat. Dat er iets is uitgekomen. De mensen van de Nederlandse delegatie aan boord en ook sommige parlementariërs probeerden er nog een beetje de stemming in te houden en probeerden het nog een positief verhaal te laten worden. Maar over het algemeen was er een heel teleurgestelde stemming.
Ja, teleurgestelde stemming. We hoorden ook gisteren Ivo de Boer, die is van het Klimaatbureau van de VN. En die gaf het resultaat uiteindelijk een magere 5,5. Wat voor cijfer zouden jullie willen uitdelen?
Nou, het is gewoon rondweg een 1. Ik begrijp best dat Ivo probeert de stemming erin te houden, want we moeten hierna verder. Maar op geen van de doelstellingen die, ja, zelfs de Verenigde Naties zichzelf gesteld hebben, een vervolg op het Kyoto-verdrag, waarbij landen daadwerkelijk hebben afgesproken hoeveel uitstoot ze terug gaan brengen, een fatsoenlijk financieringsmechanisme, de Verenigde Staten die echt aansluiten, China die iets gaat doen, echte bescherming voor onze oerbossen die in een razend tempo gekapt worden. Het zit er allemaal niet in.
Maar een 1 krijg je als je geen enkele vraag goed hebt bij een proefwerk.
Precies.
Is er geen enkele stap voorwaarts geweest?
Niet dat ik heb kunnen zien. Nee, het is een brevet van onvermogen van voor onze wereldleiders. De bal lag toch enigszins voor het doel en ze hebben niet eens geprobeerd te schoppen.
Zegt Lisbeth van Tongeren. Helene de Koning, wat voor cijfer heb jij?
Nou, ik zit meer op een 2, denk ik.
Zo,
ik vind het toch nog wel het enige lichtpuntje voor mij wat erin zit, zijn de financieringsbeloftes. En dat is niet zo heel veel waard nog, omdat het nog beloftes zijn.
Maar wat zijn die financieringsbeloften?
Er zijn 2 beloftes waarvan ik de eerste wat hoger inschat dan de tweede. De eerste belofte is 3 keer 10 miljard voor de komende 3 jaar... om eigenlijk een soort fast-track start te maken met het financieren van adaptatie en mitigatie in ontwikkelingslanden. En de tweede belofte,
maar toch ook die 100 miljard uiteindelijk?
Ja, de tweede belofte is die 100 miljard in 2020. Maar daar staan wat andere voorwaarden bij. Ten eerste staat er dat het uit publiek en privaat geld mag komen. Wat dus best zou kunnen dat de publieke sector zegt van, nou, wij betalen ongeveer 10%. En daarmee proberen wij privaat geld te leveragen, zeg maar. En daar kun je zo optimistisch over zijn als je wil. Dus 2020 is ook nogal ver weg. Dus comfortabel ver weg, zou ik zeggen. Dus ik weet niet precies wat daar van terecht gaat komen. Maar die 30 miljard, als die er komt, als die echt nieuw en additioneel is en als die natrekbaar is en als die goed wordt uitgegeven, dan kan dat nog wel wat betekenen.
Ja. Ja, maar staat er ook bij wie dat dan gaan ophoesten?
Ja, er staat een tabelletje aan het, in draft document, een tabelletje aan het einde. Dat is een van de zogenaamd gelekte documenten. Het staat niet in de echte afspraak. Maar daarin staat dat de Europese Unie, Japan en de VS geld hebben beloofd. Waarvan Japan het meeste heeft beloofd. De Europese Unie ietsje minder. En de VS duidelijk minder.
In de persconferentie vlak na Kopenhagen zei president Obama, nou, in ieder geval zijn alle landen erkennen mede verantwoordelijkheid en zijn ook bereid om wat te doen. Is dat dan niet een heel klein stapje richt hij een doorbraak?
Nee, mede verantwoordelijk is domweg een wetenschappelijk feit. Koenders die zei dat heel erg mooi gisteravond in Nova. Je kan geen politiek compromis sluiten met een wetenschappelijk feit, in dit geval met klimaatverandering. Dus erkennen dat de zwaartekracht er is, daar schieten we helemaal niks mee op. Dat is al een tijd bekend dat klimaatverandering zich voltrekt. Daar gaan nu mensen aan dood. 300.000 per jaar schat de World Health Organization in. En dat wordt alleen maar erger. Dus die erkenning daarvan, daar schieten we heel weinig mee op. En dat landen zeggen ze dat ze er iets aan moeten doen. Ja, dat is al in heel veel eerdere vergaderingen van de Verenigde Naties vastgesteld. Hm. Ook daaraan hebben we bijvoorbeeld het verdrag van Kyoto te danken.
Hm. Wanneer merkten jullie dat het misging?
Op maandag waarschijnlijk al. Dat was er is heel veel procedureel. Het gaat eigenlijk gewoon om één stuk tekst. Hè. Ze moeten met z'n allen. Het is altijd lastig om teksten te schrijven, maar zeker met je 192e. En dat stuk tekst, wat daar lag, was al met een heleboel vraagtekentjes. Dat heet dan brackets, dan staat er tussen haakjes. Kunnen we nog verder over overleggen? Nou, die tekst lag daar en je zag dus dat mensen meer met procedures bezig waren. Chinezen die perfect Engels spraken, die zeiden, nou, we kunnen nog niet beginnen, want er is geen vertaler. Mensen die ruzie maakten over dat er bijeenkomsten waren in parallele zaaltjes. Dus heel veel afleidingsgedrag.
Ja, maar ging het dan ook echt, oh precies, het is afleidingsgedrag, maar net zeggen, want ging het dan ook echt over die procedures of ging het ergens andersom?
Ja, dat zul je de mensen zelf moeten vragen. Mijn aanname is een beetje dat op een gegeven moment er moet druk komen op zo'n conferentie en dan moet de stemming opeens van, nou ja, als jullie dit doen, dan doe ik dit. Dat er zo'n algemeen gevoel komt van, we staan er samen voor en er moet iets gebeuren. Nou, die stemming kwam maar niet. En je kreeg dus een standaard drukmiddel van de allerarmste landen die het meeste last gaan krijgen van deze verandering in het klimaat. Die zeiden van, nou, wij gaan onze tassen pakken, we gaan zo naar huis. Ja.
Maar was het niet jullie taak om die stemming te creëren als Greenpeace en andere milieuorganisaties?
Nou, zoals ik onze taak zie, is eerst het probleem op de kaart zetten. Daar zijn we de laatste 20 jaar mee bezig geweest. Dat is volgens mij goed gelukt. De tweede is de oplossingsrichtingen aanwijzen. Ook dat is voor elkaar. Er is onder mensen op die conferentie geen twijfel dat we technisch kunnen we dit allemaal oplossen. Daar kan Helene heel veel over vertellen. Maar dat is gewoon ook een aanvaard feit. Greenpeace heeft heel veel campagne gevoerd, specifiek om die wereldleiders ook naar Kopenhagen te krijgen. Op het eind nog met toen Obama.
Dus hoe zat jullie taak erop?
Toen Obama alleen maar aan het begin wilde komen, hebben we nog van Right City, Wrong Date gedaan. En daarna in de onderhandelingen, we hadden er een stuk of 50, 60 mensen zitten, die zijn continu bezig met het voorlichten van die delegaties, informatie geven, stukjes tekst voorleggen. En daar zijn ze, nou ja, net zoals Helene, de laatste nachten op geweest om dat nog proberen te doen. En dat heeft dus niet voldoende geholpen daar in Kopenhagen.
Ja, toen zijn jullie uiteindelijk als Greenpeace in ieder geval nog het slotdiner binnengedrongen en hebben daar nog een beetje de boel op zijn kop gezet.
Ja, ook dat hebben we nog gedaan. Dat is een rechtstreekse boodschap geven aan de regeringsleiders, zelfs bij hun etentje. En daar stond op van politicians talk and leaders act. Nou ja, dit was dus een geval van politicians talk.
Die actievoerders zijn overigens afgevoerd, hè? Hoe is het daar nu mee?
Nou, tot onze verbazing, want het is geheel geweldloos. Hè, ze hebben hun paspoort bij zich, zeggen direct wie ze zijn. Ze stonden daar op te lopen, gewoon in avondjurken en smoking. Maar er is door de Deense rechter gezegd dat ze in elk geval 3 weken vastzitten. En dat er dan nog gekeken wordt of er nog berecht moet gaan worden. En dat is ongebruikelijk en ik vind ook volstrekt onnodig gezien wat daar gebeurt. Is gewoon met open vizier op een rode loper staan met een spandoek. Hoe staatsgevaarlijk kan het zijn?
Ja. Helene de Koning, wiens schuld is het mislukken van de top nou?
Ja.
Dat is een diepe zucht.
Dat is een hele moeilijke vraag. Ik wil niet echt Zwarte Pieten gaan uitdelen. Ja, het moment waarop ik dacht
van, dat vragen we juist. Deel ze Zwarte Piet uit.
Ik ben een simpele wetenschapper. Het moment waarop ik dacht, nou, dat wordt niks meer, was de speech van Obama. Daar sprak zo weinig ambitie uit. Hij zei niet de juiste dingen. Hij motiveerde niet, hij inspireerde niet op de manier waarop hij het eigenlijk zou moeten doen. Toen dacht ik, ik had nog enige hoop voordat hij sprak. Daarna dacht ik van, nou, dat wordt denk ik niks meer. Maar ja, schuldigen, ja, Er ging zoveel mis met deze conferentie.
Hoe vinden jullie eigenlijk dat minister Kramer het heeft gedaan? Onze eigen minister.
Nou, vrij goed. Normaal gesproken hebben wij, hè, vanwege de kolencentrales die zij toestaat in Nederland, enorm veel kritiek op haar. Maar ik vond in Kopenhagen, en dat heb ik ook in de wandelgangen teruggehoord, dat zij echt in verschillende kleinere besprekingen enorm de beste heeft gedaan. Onder andere voor een fatsoenlijke manier van financiering. Zich ook enorm ingezet heeft voor het behoud van de bossen.
Maar het heeft niet geholpen.
Nee, maar je vraagt hoe heeft ze het gedaan. Ze heeft enorm de best gedaan. Ook binnen Europa heeft ze enorm lopen pleiten, samen met Balkenende en Koenders, dat Europa eenzijdig zou zeggen, oké, wij bieden als eerste 30% reductie van die broeikasgassen als aanbod. En nou, Amerika, wat is jouw bod? China, doen jullie nou ook eens wat? En minder ontwikkelde landen ook een stapje vooruit. Dus iemand moet met dat eerste stapje beginnen.
Maar hoeveel macht heeft zij daar nou eigenlijk? Of hoeveel macht heeft ze daar gehad de afgelopen 2 weken, Helene de Koning?
Volgens mij was het een hele rare situatie op die conferentie. Ik was de laatste 2 dagen binnen en vooral op vrijdag. Je moet je voorstellen, er lopen 120 staatshoofden rond. En nog eens 180 ministers of zo. Dus 300 mensen, echt hele hoge pieven, hele hoogwaardigheidsbekleders, die allemaal eigenlijk iets willen doen. Maar ja, met 300 mensen, ja, dat schiet natuurlijk niet zoveel op. Dus ze hadden een klein groepje gemaakt met iets van 25, 30 staatshoofden. En de rest zat een beetje te wachten. En dat maakte natuurlijk de situatie heel erg vreemd. Want al die andere 275 wereldleiders, die zaten daar af te wachten wat er gebeurde.
Balkenende en Kramer zaten gewoon op de gang.
Die zaten in principe gewoon op de gang. Die probeerden natuurlijk wel. Die hadden natuurlijk altijd wel dingen te doen. Tenminste, ik ken hun agenda ook niet. Maar je ziet ze rondlopen, je ziet ze met mensen praten. Maar ja, het moet voor hun ook bevreemdend zijn geweest om eigenlijk te moeten wachten tot de wereldleiders, de echte wereldleiders, die in het centrum van de belangstelling staan, hun besluit kenbaar maakten.
Maar kan je in zo'n constellatie wel tot resultaten komen?
Nou, misschien was het wel nodig om in een kleinere groep dingen af te spreken. Het probleem is dat het zo onhandig is aangepakt. Want doordat die groep zo klein werd van een aantal grote landen, de VS, China, de Europese Commissie, Duitsland, Frankrijk, Engeland, en dan nog een aantal grote ontwikkelingslanden en een paar vertegenwoordigers van kleinere en armere ontwikkelingslanden, dat was eigenlijk een beetje de kerngroep. Doordat die groep niet zo inclusief was, zeg maar, niet zo betrokken naar de rest.
Dat veel mensen niet mee mochten doen?
Ja, daardoor schoot het vooral bijvoorbeeld de kleine eilandstaten, schoot het akkoord voorkomen in de verkeerde keelgat.
Dus eigenlijk kunnen we de Deense organisatie ook wel de schuld geven van de mislukking van deze top,
niet.
Of niet?
Dit is gewoon een ongelooflijke handige diplomatieke zet vanuit de VS. Want er is niet plenair gezegd van jongens, zullen we in een subcomité verder, laten we voorstellen dat het deze landen zijn. Dit is gewoon achter de schermen omgeregeld door de VS.
Achterkamertjespolitiek.
Precies, die hebben een aantal, die hebben bedacht. Hè. Obama heeft het in zijn eigen land lastig genoeg nu, omdat hij een andere manier van gezondheidszorg wil regelen daar. Die heeft veel druk. Dus die wou niet nog een lastig onderwerp op zijn agenda. Dus ze hebben Hillary Clinton een gebaar laten doen met geld. Voor als wij allemaal zo'n beetje al dood zijn, komt misschien dat geld een keer op tafel.
Maar Obama zegt in zijn persconferentie, zegt hij, uiteindelijk heb ik geen belofte willen doen die ik niet kan waarmaken.
Ja, en dat vind ik wel een goede uitkomst op zich. Want wat we echt niet willen is een herhaling van Kyoto. Want in Kyoto in 1997, toen is Al Gore gekomen, toen vicepresident van de Verenigde Staten, heeft een handtekening gezet onder het Kyoto-protocol, terwijl hij wist dat hij het nooit door de Senaat zou krijgen.
Ja, wees dan eerlijk.
Dat willen we ook niet, want dan krijgen we weer een verdrag waar de VS uiteindelijk niet aan mee gaat doen. En dan zijn we nog veel verder van huis. Dus ja, wat dat betreft kan ik wel begrijpen waarom Obama zich zo opstelt. Hij kon ook echt niet anders. Hij zat helemaal vast aan wat de Senaat hem opdroeg. Dus als er iemand schuldig is, misschien is het wel gewoon de Amerikaanse Senaat.
Ja.
Want die beheersen op dit moment de positie van de VS. En daarmee blokkeren ze de hele voortgang op internationaal klimaatgebied.
Nou is de tekst, zeg maar, die concepttekst van het akkoord is uitgelekt. Dus ik geloof dat Reuters, het persbureau, het in handen heeft gekregen. En er is ook al wat gepubliceerd. Ik begreep nu dat ook uit dat akkoord is geschrapt dat er in 2010 uiteindelijk dan eindelijk wel een juridisch akkoord zou komen.
Nou, er is niet echt een akkoord gesloten. Hè. Wat er eigenlijk gebeurd is, er is een tekst gemaakt. En in de notulen is gezegd, wij nemen kennis van die tekst. Dus verder is er eigenlijk helemaal niks gebeurd. Iedereen zegt wel, we hebben een akkoord gesloten en we gaan verder. Maar je hebt nu een aantal rare systemen naast elkaar. Dat je, nou ja, Kyoto loopt in principe, is nog steeds bindend. Die is niet afgestemd. Je hebt het gewone Verenigde Naties proces over klimaat, wat loopt.
Ja.
En je hebt nu deze nieuwe, nou ja, I'm a politician, trust me. Wat deze nieuwe afspraken en toezeggingen waard zijn.
Helene de Koning, in je dissertatie zeg je van, nou, er moet eigenlijk minder gekeken worden alleen maar naar CO2-emissie en de reductie van de uitstoot van CO2. Wat betekent dat voor zo'n akkoord? Moet dat, want daar werd ergens naar gestreefd. Er moeten afspraken worden gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen.
Ja, en ik zie wat dat betreft ook wel waarom dat hier niet gelukt is. Want voor landen om landen akkoord te laten gaan met emissiereductiedoelstellingen, moeten landen daar enig belang bij zien. En het enige belang wat landen zien bij emissiereducties is dat er klimaatverandering wordt voorkomen. Nou, een land als Amerika, die maakt de balans op. Die zegt, nou, we zijn niet zo heel erg kwetsbaar voor klimaatverandering. Dat zijn vooral de ontwikkelingslanden. Dus de opbrengsten van het voorkomen van klimaatverandering gaan vooral naar de ontwikkelingslanden. Maar de grootste kosten, die liggen bij ons. Die liggen bij de VS. Dus eigenlijk heeft de VS heel weinig belang bij het ondertekenen van een emissiereductieverdrag.
Maar waar vind jij dan waar we ons op moeten focussen?
Nou, je moet dus kijken waar. Ja, het is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Want je denkt, klimaatverandering gaat over rechtvaardigheid. En dat zou het ook eigenlijk moeten gaan, maar zo werkt het helaas niet in de wereld. Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat de ergste vervuilers het meest beloond worden voor het opruimen van hun vervuiling. Dus je zou de Verenigde Staten zoveel mogelijk naar hun zin moeten maken. Als je
maar
het
hoe dan?
Extreem.
Geld?
Door geld, maar ja, de arme landen kunnen niet zoveel.
Ze moeten eraan kunnen verdienen. Dus ja. Als zij met hun technieken er goed aan kunnen verdienen, en zij kunnen dat ook in andere landen, ja, misschien voor een iets gereduceerd tarief, maar toch verkopen.
Maar dat is toch al zo? Bedoel, het wordt toch een enorme industrie, zeg maar, die groene technologieën?
In principe wel, dat hoop je. Maar als je alleen maar emissiereductiedoelstellingen afspreekt, dan zie je dat niet. Dan is de perceptie van, oh, dit is alleen maar een kost en geen baat. En als je afspraken zou maken, bijvoorbeeld over technologieën of in specifieke sectoren, dan zie je veel beter wat je opbrengsten
ook
zijn.
Maar wat voor afspraken zijn dat dan?
Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan het voorbeeld van bijvoorbeeld de auto-industrie. Er zijn 7 landen over de hele wereld, als je de EU als 1 land zou rekenen, die auto's produceren. Slechts 7 landen. Als die landen nou een afspraak zouden maken dat ze met z'n allen een stuk zuinigere auto's zouden gaan produceren, dat heeft meteen een mondiale impact en dat is echt een slok op een borrel. En dat is, je hebt een hele reeks van dat soort overeenkomsten nodig en dat heeft weer allemaal andere nadelen. Ik zeg niet dat het een oplossing voor alles is, maar het zou wel de hele constellatie van belangen rondom zo'n verdrag wat veranderen.
Maar voor iemand die een 2 uitdeelt voor het onderhandelingsresultaat, loopt u eigenlijk wel over van begrip?
Nou, ik begrijp hoe het helaas werkt. Maar het resultaat voor het klimaat is erbarmelijk slecht.
Lisbeth van Tongeren van Greenpeace, ben je het eigenlijk eens met Helene de Koning? Die zegt van we moeten gewoon wat minder focussen op die CO2-emissies.
Nou, ik denk dat je beide moet doen. Ik denk dat het absoluut, het is net een soort begrotingsronde bij een bedrijf, waar iedereen wat in moet leveren van zijn begroting en elke afdeling kijkt naar de andere afdeling. En pas als het ook iets van, ja, what's in it for me, dat het wat oplevert, gaan mensen zeggen, oké, het kost wat. Ik krijg misschien wat eer en wat aanzien, maar het levert ook wat op. En als het alleen moet vanuit een morele overweging, hè, er wordt dan gepraat over het recht op leven of het recht op het voortbestaan van staten, vooral die kleine eilandstaatjes waren daar heel erg op gebrand. Ja, dat is niet voldoende motivatie, zoals Helene ook zegt, helaas, voor landen in deze tijd.
Okay.
Maar wij hebben als oplossingsmechanisme of een oorlog. Als je een grote paradigmaverandering krijgt in de wereld, heb je of heel veel oorlog, of je hebt eindeloos veel praten met de zweep en de wortel.
Maar hoe nu verder?
Ja. Wij roepen op dat we hebben een onvoldoende uitgedeeld. Het kerstrapport is slecht. Er moet in de vakantie extra huiswerk gemaakt worden. En er moet domweg verder gegaan worden in januari.
Maar wat betekent verder gaan? Wanneer komt er dan wel een akkoord? Of bij welke top zou het dan wel moeten slagen?
Het is net zoals toen Nederland nog uit een paar provinciën bestond en wij een land werden, is er ook heel lang over gedaan om sommige dingen af te spreken. We hebben heel weinig tijd. Dus het is een soort race tegen de klok. Hoeveel mensen mogen er doodgaan? Hoeveel landbouwgrond mag er weg? Hoeveel bossen mogen er weg? Hoeveel dieren raken we kwijt? totdat we zover zijn dat we het op gaan lossen. Dus er zal door de onderhandelaars weer om de tafel gezeten moeten worden. Weer gekeken worden van, nou ja, welke stukken. Hè? Misschien moet je beginnen met het voorstel Helene. Waar kan je beginnen om dit voor elkaar te krijgen? Ondertussen moeten dorpen, steden, provincies, landen, de Europese Unie, het bedrijfsleven ook gewoon door met plannen voor superefficiëntie, schonere producten en verminderde uitstoot.
Maar dat is wat jullie oproepen. Maar gaat het ook gebeuren? Eerlijk?
Er moet sowieso in januari al wat gebeuren door de landen. Want hun vrijwillige toezeggingen moeten ze allemaal netjes opschrijven en inleveren. Wat nu mondeling min of meer gebeurd is. Nou, dan tel je dat op en dan zie je dat komt lang niet in de buurt van maximaal 2 graden temperatuurstijging. En dan zal er ongetwijfeld een volgende ronde komen.
Oké. Okay. 2 weken kerstvakantie eerst en dan moeten ze weer aan de slag van jullie. Helene Koning, dankjewel van het Energiecentrum Nederland. En ook Lisbeth van Tongeren hoorden we en zij is de directeur van Greenpeace.
Graag gedaan.
Goedenavond.
Hij had van dat gefeunde haar, Simon Le Bon, de zanger van Duran Duran. En u hoorde Girls on Film. Dan hadden we gezegd dat we zouden bellen met Expeditie Atlas. Maar we kunnen geen contact krijgen met de mensen op de vulkaan.
Ja,
dus helaas
gek,
gaat dat niet door. Nee, dat heb je bij een vulkaan.
Hartstikke lastig met een vulkaan. Dit was in ieder geval Atlas. Link maakt nog een aantal uitzendingen dit jaar. Namelijk op tweede kerstdag. En op 28 december in de speciale decennium 10-daagse van Radio 1. U kunt nu gaan luisteren naar Kruispunt van de RKK. En dat wordt gepresenteerd door Gerard Klaassen. En ook daarin gaat het over de mislukte klimaattop in Kopenhagen.